massage.
Touché.
Touché met schrijver en kunstenaar Fleur Pirets. De dag waarop ze haar geliefde Julian ontmoette, staat in haar arm getatoeëerd. 9 december 2010. De liefde was totaal en allesomvattend. Samen konden ze de wereld aan. Na een jaar traden ze in het huwelijk in Antwerpen, omdat het kon. Later beseften ze dat er slechts een 20-tal landen zijn waar homokoppels kunnen trouwen en daarom maakten ze er een artistiek project van. 22. In de landen waar het kon, zouden ze elkaar het ja-woord geven. 22 keer in het totaal. Maar na het vierde ja-woord sloeg het noodlot toe. Julian stierf aan agressieve hersentumoren. Het verhaal van Eros en Thanatos staat nu te lezen in haar boek Julian. Maar hoe moet het verder? Is er een leven na Julian? En valt het homohuwelijk nog te redden? Dit is Touché met Fleur Pirets. Een zeer goedemiddag.
Bobby zonder trobby. Een ander woord voor oester is lobby. Vissen is mijn hobby. Een vissa is een feestje zonder kokkie. Knip heet uit mijn leven, noem het scharen. Zoveel lopen knippen op mijn handen, heb ik blaren. Snip, 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 snip. Sterke vingers van het knippen. Ik ga ze in je inktpotje dippen. Schrijf een heikel op je lippen. Luister schatje van mijn tong, van ga je trippen. Zal het even vertragen. Ik ga je lekker la 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 laten slapen. Twee paar boobies al aan de Edo.
No hetero.
Ruzie met die sukkels als ik nee gooi. Als ik nee gooi.
No hetero.
Als je wist hoe het is om hand in hand met angst te leven. Twee paar boobies al aan de Edo.
No hetero. Petro, Petro, alla sametaki no hetero. Petro, 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 alla samiwani no hate. Petro, 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 alla sametaki.
Ben die spangen in de scene, ik zet grote stappen. Meisjes ziet me staan, ze komt meteen een tori klappen. Zuig wat zachtjes aan mijn oor, hijgt ik wil met je naar bed. Was net nog hetero, wani acte sex. Trip, trip, trip op mijn schaar. Op mijn schaatje ga je trippen, op mijn schaatje ga je klippen. Trip, trip, trip met 5 minuten ben je klaar. Van mijn schaatje ga je flippen, laat je niet meer door mijn vingers glippen.
Tipper, boobie, saladedo.
Alla sametaki no hetero. Petro, 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 Petro. Alla samiwani no hate. Petro, 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 Petro. Alla sametaki no hetero.
No Hetero van Lion Storm. Fleur Pirets, jij weet wie dit zijn.
Ja, dat zijn twee fantastische vrouwen uit Amsterdam. Dat is een koppel. En ik vond het wel grappig, want ik las onlangs dat er 85 Nederlandse rappers zijn, waarvan maar 4 vrouwen en niemand die gay is. Zo gezegd, hè. En zij zijn het allereerste vrouwelijke queer rap duo van Nederland. En ze zijn dan ook nog heel fijn.
Ja, en een zeer betekenisvol nummer, hè. Want ja, ze zingen als je wist hoe het is om hand in hand met angst te leven.
Ja. Ja, dat...
Jij weet ook wat dat is?
Ik weet ook wat dat is. Want toen wij Et alors begonnen hebben wij dus heel veel haatmail gekregen. Mm-hmm. Mensen die echt zeiden dat wij homoseksualiteit promoten. Dat werd erger met het trouwproject. Toen kregen wij echt doodsbedreigingen. Ook in Frankrijk, in Parijs is dat heel serieus genomen, ook door de politie. Omdat die ook, wij hadden zoiets van, ja, whatever, allee, ja, dat is wel oké. Maar die zeiden, nee, dat is toch niet zo oké. We gaan hier toch wel eens...
Jullie hebben echt bescherming gekregen toen jullie gingen trouwen in Parijs.
In Parijs. Ja. En ja, toen zij stierf natuurlijk, kreeg ik 37 in totaal, ik heb ze geteld, hè, daar zei je dan mee bezig, 37 mails die echt zeiden dat het de straf van God was en dat ze hoopten dat zij een gruwelijke dood mocht sterven. En dan, op dat moment is het heel moeilijk om dat niet persoonlijk te nemen. Als uw vrouw naast u ligt af te takelen, dat is heel heftig.
Begrijp je dat, dat mensen de kracht hebben om jou zoiets te sturen?
Zelf niet, maar er zijn heel veel mensen die haten. En dat vind ik, dat is een concept dat ik niet vat. Hm. Ja, dat is, ik vind dat heel heftig. Nu, ik heb een pantser, hè, daartegen van het moment dat dat is begonnen. 7 jaar geleden dacht ik van, ja, kijk, ik ga het gewoon naast mij laten liggen. Wij zijn op een gegeven moment ook gestopt met commentaar te lezen op onze artikels die wij hadden in de kranten en al die dingen. Omdat je mag 100 fantastische commentaren lezen. Maar er is eentje die zegt dat je moet opgelost worden in zoutzuur. En dat is natuurlijk degene die je blijft onthouden. Omdat je dan ook zegt van, jij zou dat niet zeggen mocht jij tegen mij praten. Mocht jij recht over mij staan en zien hoe ik ben, zou jij dat niet zeggen. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk, hè? Anoniem van achter je bureau, zoals zitten tikken op je computerke. Ja, ik begrijp dat niet, dat mensen zich daarmee bezighouden. Dan denk ik van, kom het in mijn gezicht zeggen. Allee ja, we hadden het in New York. Wij kwamen van de trappen op het huwelijksbureau. Er was één iemand en die zei van, ja, en vuile homo's aan jullie gaan trouwen. En ik zei tegen hem van, is het niet fantastisch dat wij in een democratie leven waarin wij allebei onze mening kunnen zeggen? En dan weten die mensen echt niet meer wat zeggen. Want die zijn gewend van met haat op haat te reageren. Maar van het moment dat jij gewoon zegt hoe het is en vriendelijk blijft, ja, dan weten die niet meer wat zeggen. Dus krachtig is dat niet, hè?
Mm-hmm. Het is ook alleen maar met positivisme dat je problemen de wereld kan uithelpen.
Ik denk dat wel, mm-hmm. Omdat ik denk als je werkt vanuit een plaats van kwaadheid, uiteraard, ik ben ook kwaad, hè. Ik vind als je op dit moment naar de wereld kijkt en je bent niet kwaad, dan ben je niet aan het opletten. Dat vind ik. Maar ik probeer mijn kwaadheid wel om te zetten in creativiteit en ik probeer het om te zetten in positief activisme. Omdat ik ben een bruggenbouwer. Als ik iemand naast mij heb die 100% een andere mening heeft dan ik, dan nog zal ik zoeken naar wat ons verbindt. Want iedereen houdt wel van iets of van iemand. Al is het van tacos, bij wijze van spreken. Maar iedereen houdt wel van iets waar jij misschien ook wel van houdt. En ik vind vanuit die verbinding kunt je gaan werken. Dan pas kun je ook een dialoog opbouwen. Als je werkt vanuit haat, dan versterk je alleen de tegenstander. Want haat maakt de andere haat ook groter. Terwijl als je werkt vanuit een plek van onthechting, dan sta je gewoon heel sterk. Dan ben je gewoon zeker van wat je aan het doen bent.
Het was ook heel bewust dat je met het project 22 keer wou trouwen in de landen waar je wel kon trouwen. En dat je het project niet 173 hebt genoemd naar het aantal landen waar je niet als homoseksueel kan trouwen. Hè?
Dat zou een heel ander project geweest zijn natuurlijk. Hè? Wij wouden echt de landen vieren waar het mocht, omdat wij die brug wouden bouwen met liefde en huwelijk. Iets waar iedereen zich in kan herkennen.
Want het zit nog altijd niet goed, hè, met de rechten voor wie anders is.
Het is nog altijd heel, heel erg. Ja. En het wordt op een of andere manier wordt het met de dag ook gelijk weer erger.
Er was de Russische activiste die is vermoord, Jelena Grigorieva.
Ja, die is in...
Gelopen zomer, gruwelijk verhaal.
Op een gruwelijke manier vermoord, omdat er dus op een website haar naam en telefoonnummer en adres stond dus vermeld op een website, die dus echt mensen opriep om LGBT-activisten op te jagen. Ja, onlangs ook in Polen zijn er een aantal steden LGBT-vrij verklaard. Kun jij je dat voorstellen? Allee ja, hoe raar is dat?
Hoe wil jij daar iets aan doen?
Ik denk Wat voor mij zou helpen is praten. Praten, communiceren, informeren. Je hebt natuurlijk, wij leven in onze algoritmebubbel, natuurlijk ook. Hè. Alles wordt bijgehouden wat wij opzoeken op Google, Facebook, al die dingen. Dus wij, dat is ook wat wij te zien krijgen. Die gruwelijke gay dingen, die krijgen mensen natuurlijk niet te zien, omdat ze daar ook niet op zoeken. Nu, ik vind het wel uw verantwoordelijkheid, of mijn verantwoordelijkheid, om dat dus ook af en toe eens op Facebook te zetten en zeggen van, kijk mannen, oké, we mogen hier trouwen, maar dit is ondertussen in dit land ook aan het gebeuren. Maar niet alleen van verre. We hebben nu, ik heb dat ook nu onlangs al een paar keer gezegd. In de Verenigde Staten zijn er 1,8 miljoen jongeren per jaar tussen de 14 en de 23 die zelfmoord overwegen. Nu, dat is 1,8 miljoen kinderen per jaar. Dat is hallucinant en dat komt door pesten, door vooroordelen, stigmatisering, dat is onwaarschijnlijk. Nu, er is onlangs een studie geweest die aantoonde dat er maar één volwassene nodig is. Gay, hetero, trans, het maakt niet uit. Eén volwassene die tegen die kinderen zegt, het wordt beter, je wordt gezien, het is oké om te zijn zoals je bent. En die zelfmoord wordt met 40% gereduceerd. Dat is gigantisch, die 40%. Ik wil die volwassene zijn, hè. Ik wil die volwassene zijn die tegen zo'n kind zegt van, het wordt beter. En ik wil ook degene zijn die tegen elke volwassene zegt van, weet je, als je zo'n kindje ziet, want het pesten op school is ook nog hallucinant, die tegen zo'n kindje zegt van, weet je, kom even, we gaan even klappen. Mm-hmm. Allee ja, ik vind dat iedereen die verantwoordelijkheid gewoon moet nemen.
En het gaat soms ook nog verder dan dat, hè. Heel vaak zijn homoseksuelen ook meer dan dat. Intersectionaliteit, het is een moeilijk woord,
ja,
was ook het onderwerp van de laatste Gay Pride.
Ja,
hè.
Ja, ja.
Audre Lorde, daar ben jij een grote fan van.
Een grote fan van, ja. Het is makkelijk om het uit te leggen eigenlijk aan de hand van hoe zij intersectionaliteit zag. Dus zij zei van, ik word 1 keer gediscrimineerd omdat ik een vrouw ben, 2 keer omdat ik een zwarte vrouw ben, 3 keer omdat ik een lesbische zwarte vrouw ben. En Er is niet zoiets als één gevecht, denk ik. Als ik kijk naar de haatmails die Dalila Hermans bijvoorbeeld krijgt omdat ze zwart is, dan denk ik, dit is ook mijn gevecht. Want ik krijg ook die haatmails en dat is nu wel, ik omdat ik gay ben, zij omdat ze zwart is. Maar je moet daar als persoon wel mee omgaan. Je moet dat wel een plek kunnen geven, waardoor het eigenlijk één gevecht wordt. Dus ik vind, mochten we nu allemaal een beetje beter naar elkaar luisteren, zouden wij wel een hele grote stem kunnen zijn.
Ja, daar begint het mee, hè? Met gesprek, met elkaar horen.
First time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes. The moon were the gifts you gave to the dark and endless skies, my love, to the dark and empty skies. My head. command my love. That was the
George Michael and the first time ever I saw your face. Fleur Pirets, je zei, nu ga ik het even moeilijk krijgen.
Ja, amai, het is de eerste keer dat ik dat nummer terug hoor.
Ja?
Ja, dat deed haar aan mij denken en ik aan... deed mij aan haar denken en ik heb dat gedraaid toen ik haar heb begraven, alia, gecremeerd in Frankrijk.
Je zegt, ik heb haar begraven toen ik dat stukje in het boek las. En ik zal het misschien even citeren. Op maandag 22 januari 2018 om 11:13 is Julian gestorven. Twee dagen later werd ze gecremeerd. Enkel in het bijzijn van ik en mijn moeder. Ik was niet in staat tot praten of troost te ontvangen van andere mensen. Later zal ik me daar schuldig over voelen.
Ja.
Ik stelde mij voor een leeg crematorium.
Ja, dat was heel groot. En dan zit je daar helemaal alleen vooraan. En met die vreselijk lelijke kist die daar staat. Want ik wist ook niet wat voor kist dat ik moest kiezen. En dat was helemaal... Ja, dat was alsof dat ik daar niet echt zat. Zo.
Mm-hmm. Heb je je schuldig gevoeld over het feit dat je... Dat je je verdriet niet kon of wou delen op dat moment?
Het was ook een soort onmacht natuurlijk. Zij mocht niet meer verplaatst worden, omdat de druk in haar hoofd te groot ging worden. Dus zij is gestorven in een ziekenhuisbed bij ons mama thuis in haar huis in Frankrijk. Mama woonde toen nog in Frankrijk. Dus dat is een piepklein dorpje. Dus ja, dan gebeurt dat en dan moet je dat ook daar doen. Ik kon haar ook niet laten overvliegen. Of op dat moment heb je ook niet echt... Dat het concept dat dat zou kunnen, komt eigenlijk ook niet bij u op dat moment. Ik heb nu wel het gevoel dat ik het met de boekvoorstelling goed gemaakt heb. 250 mensen hebben haar donderdag geëerd. En dus ik heb de schuld een beetje afgelost, denk ik.
Ja. Je noemt het zelfs egoïsme, terwijl het zo begrijpelijk is dat jij heel dicht bij haar wou zijn op dat laatste moment.
Ja, je houdt soms meer rekening met de doden dan met jezelf op dat moment. Ja. Hè? Ik wou goed doen voor haar. En wat ik op dat moment wou, dat was eigenlijk heel ondergeschikt.
Ja. Ja. Over de crowdfunding heb je je ook wat schuldig gevoeld.
Ik blijf een Belg. Hè. Belgen praten nogal moeilijk over geld. Hè. Dat is vrienden van ons. Omdat ik natuurlijk niks meer had. En ik kon zelfs de ziekenhuisrekeningen niet betalen. Toen zij stierf. Hebben dus vrienden van mijn crowdfunding opgezet. En echt... Mensen hebben echt daarop gestort. En daar heb ik dus alle rekeningen mee kunnen betalen. Ja. En echt ook mensen waarvan ik weet dat die absoluut geen centjes hebben, die zo 10 euro storten. Allee, ja, dat breekt uw hart ook wel, hè, op dat moment.
Wat ik Facebook ook, kan doen op zo'n moment.
Goh ja, ik had het echt niet gered zonder de vriendelijkheid en de hulp van andere mensen. Ja.
Je schrijft straffe zinnen natuurlijk, hè, over die laatste momenten. Je schrijft onder andere, ik had nooit kunnen bedenken dat verdriet zo fysiek kon zijn.
Ja.
Hoe uitte zich dat fysiek?
Mijn lijf stopte. Hè. Ik ben een paar keer in de kliniek opgenomen, omdat mijn spijsvertering is op een gegeven moment gestopt met werken.
Hoe kwam dat? Wat was dat?
Het schijnt dat je dus dat het dus een psychologisch fenomeen is, dat je de ziektesymptomen kunt overnemen van uw partner. En blijkbaar was mijn lijf dat aan het doen, zonder mijn medeweten. En ik viel ook gewoon, ineens viel ik, en dan lag mijn gezicht open en dan moest mijn lip genaaid worden en al die dingen. Dus mijn lijf geeft het. Nu soms nog, als ik begin te zakken op stoelen en mijn ruggengraat niet meer kan rechthouden, dan weet ik van, oké, is het moment om naar huis te gaan, om even te gaan liggen, want mijn lijf wil weer niet meer.
Je noemt het liefdespijn.
Liefdespijn, ja, dat is het ook. Ja. Hè? Dat is echt fysiek. Hè? Dat je, ja.
En dat is niet hetzelfde als een depressie?
Nee. De dokter wou mij antidepressiva voorschrijven, maar... Er is een heel groot verschil. Ik ben triestig. Ik ben niet depressief. En ik denk of ik hoop dat ik het verschil zal kennen. Dus ik hoop het moment dat ik depressief zou worden, dat ik het wel ga herkennen. Ik denk het wel. En dan ga ik natuurlijk hulp inroepen. Maar op dit moment, ja, ik ben triestig. Ik ben niet depressief. Dus dan moet ik ook geen medicijnen nemen natuurlijk.
Je omschrijft het ook in het boek. En misschien is het het beste om dat stukje eens voor te lezen. Hoe je je echt voelt.
Ons karakter wijst uit hoe we rouwen. Ik heb een harde, toekomstgerichte kern die weinig ruimte laat voor stilstand. Ik blijf lezen, zoeken, verbanden leggen en geef mezelf de toekomst, de toestemming om te rouwen. Om mijn geliefde, maar ook om de persoon die ik zo graag was, maar nooit meer zal kunnen zijn. De manier waarop ik eet verandert, de ganse dag door kleine hapjes rechtstaand uit de koelkast. De manier waarop ik naar een film kijk verandert, alleen, onrustig, de hele tijd rechtstaan omdat ik niet kan focussen, terugspoelen omdat ik niet kan focussen. Mijn vriendenkring verandert, sommigen laten niets meer van zich horen, anderen ontpoppen zich als broodnodige helden. Mijn werksituatie verandert, de job verdween samen met haar. Je zelfvertrouwen verandert, ik kan dit niet zonder haar. Je ademhaling verandert, hoe moest dat nu weer? Je mentaliteit verandert, je hobby's, je interesses, je eigenwaarde, je gevoel voor humor, je gevoel van veiligheid. Ook je brein verandert en ik kan jammer genoeg vertellen hoe dat voelt. Haar dood blokkeert mijn handelingen, blokkeert mijn denken. Weduwenbrein heet dat.
Je hebt ook de verschillende manieren van huilen ontdekt, hè?
Ja.
Dat er heel veel manieren bestaan om te huilen.
Oeh ja, ja.
Maar je hebt jezelf wel voorgenomen om niet publiek te huilen.
Dat is voor mij heel belangrijk.
Ja?
Omdat ik denk dat je op een gegeven moment tegen jezelf moet zeggen, nu even niet. Omdat ik heel veel schrik heb om erin te blijven hangen. In dat huilen, in dat hele zware verdriet. En ik heb een beetje het gevoel... Nu, thuis mag alles. Hè. Thuis mag ik instorten, mag ik om 3 uur 's middags in mijn bed kruipen. Het is helemaal goed. Maar buiten ga ik mij gedragen. Omdat ik heb heel veel schrik als ik ooit nog, ook nog bij vrienden en in het openbaar ga huilen, dat ik nooit meer ophoud. Mm-hmm. En daar heb ik heel veel schrik van.
En helpt dat ook om terug het gewone leven aan te kunnen?
Ik kan al heel goed doen alsof. Zo. Niet dat ik niet authentiek ben natuurlijk. Hè. Als ik last heb, dan zeg ik het ook. En dan zeg ik ook van, weet je, ik ga naar huis. En al mijn vrienden zeggen dan, oké, helemaal prima. Allee, als niemand die zegt tegen mij van, nee, blijf nog een beetje. Allee, iedereen snapt dat ook wel heel goed. Maar ik moet mijn emoties heel hard in de gaten houden.
Ja. Ja. Dit staat ook in het boek. Hè. Ik geef mezelf een ultimatum van 2 jaar. Als ik haar dan nog steeds zoveel mis als nu, nog steeds zoveel verdriet heb, nog steeds geen reden zie om verder te leven, dan mag ik vertrekken. Zelfmoord als een optie om het leven draaglijker te maken.
Ja. Het is een geruststelling. Ja, iedereen heeft die geruststelling natuurlijk. Hè. Iedereen kan eruit stappen. Maar ik moet mijzelf dat echt heel hard voor ogen houden van... Als dit, het lijkt soms heel uitzichtloos. En dat ik denk van, ga ik gans mijn leven zoveel pijn hebben? Allee, ja, want nu nog, hè, na 1,5 jaar, dat doet nog altijd vreselijk veel pijn. En soms op de ergste pieken, want dat gaat ook met pieken. Op de ergste pieken denk ik van, ja, ik trek dit niet meer. Maar dan denk ik ook van, je kunt er altijd uitstappen. En dat maakt mij op een of andere manier ook wel heel rustig. Die wetenschap dat dat kan. En... De reden waarom ik mezelf ook 2 jaar heb gegeven was dat ik, toen zij net stierf, zou ik het waarschijnlijk in een opwelling gedaan hebben. En dat wou ik niet. Dus ik wou echt wel dat, mocht ik eruit stappen, dat ik er heel goed over had nagedacht. Mm-hmm. Dat het niet in een opwelling zou gebeuren.
Maar nu heb je een project, hè?
Ik heb heel veel projecten zelfs. Ja. Hè? Dat is, het blijft op een of andere manier op mijn pad komen. Ik ben net door het MoMA, een paar maanden geleden, door het MoMA in New York gevraagd of ik een kinderboek wou schrijven over 2 vrouwen, Fleur en Julien, die dus gaan trouwen in alle landen waar het mag. In het boek sterft ze niet. Fatinia Ramos doet de illustraties. Dus het is een meisje met rood haar en een meisje zonder haar. En het is echt wel super schattig. Dus in New York ga ik dat gaan voorstellen in november. Volgend jaar komt het uit in het Nederlands. Ik ga met Daniel Lambo, die nu ook de Ensor heeft gewonnen voor beste documentaire met Ademloos, ga ik een documentaire maken over gayrechten wereldwijd. Dus de projecten blijven zich opstapelen. Ik heb aan Dasmach gezegd dat als ze mij nog willen, dat ik heel graag een tweede boek schrijf. Dus, ja.
Saint-Amour staat ook op.
Ja, Saint-Amour. Hoe
agenda.
Cool is dat?
Ja.
Ja.
Je gaat
fijn,
mee reizen.
Ja.
Met de Saint-Amour-tournee volgend jaar.
Ja, Luc Horowitz heeft mij op mijn boekvoorstelling uitgenodigd. En dat is iets, ja... Dat is een icoon, hè, Saint-Amour. Ik ben heel blij dat ik daarvoor ben uitgenodigd. Dat ik dat mag doen in februari.
Ja. Plannen genoeg. Je kan niet stoppen, Fleur.
I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights. You got me pity, baby, I want you.
Look, resting under these lights. Boy, I'm drinking. Walking in my last 7 minutes. I'm rubbing on the rubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking. Keep my brain right. I'm on the brunt, yeah, gangsta wife. Louis Sheets, he sweat it out like wash rags. He wet out. Boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, toast. Then I fill the tub up halfway. Then ride it with my surfboard. Graining on that wood, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving on that. Big body been serving all this, surfing all and it's good.
Drunk in Love van Beyoncé en je hoorde ook nog haar echtgenoot Jay-Z. Fleur Pirets, hier ben jij fan van, hè?
Oeh, ja. Zowel van de vrouw aan zich, hè, dat is een power madame, hè, dat is heel straf. Als ook, dat is mijn adrenalinepil, hè. Als het even niet goed gaat, dan geef ik mijn eigen de toestemming om, zoals ik zei, in bed te gaan liggen en al die dingen, maar op een gegeven moment moet er weer uit het bed gekomen worden. En dan is het Beyoncé op en stuiteren van de ene muur naar de andere in pyjama en ongewassen haar tot ik dan klaar ben om in bad te gaan. Dus,
en herken je ook Drunk in Love?
Och ja, tuurlijk.
Ja, op welke manier?
Ja, liefde overspoelt u ook. Hè. Het maakt u ook een beter mens, denk ik.
Was dat bij jou zo?
Ja, zeker. Het maakte mij echt een beter mens. Zowel bij Jeroen als... Op verschillende manieren. Hè. Bij Jeroen was het natuurlijk anders. Vooral omdat met Julian hebben wij ook samengewerkt. Wij hadden ook... Wij lazen heel veel om inzichten te krijgen in bepaalde dingen, in bepaalde straminen. Liefde overspoelt u. En ik vind het ook fijn om er u aan over te geven. Zoals ik al eerder zei, je kunt honderden redenen verzinnen waarom dat je niet verliefd zou worden. Maar er is maar één reden om het wel te doen. En dat is omdat het zo fantastisch is om verliefd te zijn en om van iemand te houden.
Mm-hmm. Ja. Meer dan een boek over de dood, is het een boek over de liefde geworden. Hè?
Ja, het is echt een ode, voor mij is het een ode aan de liefde. Want dat is wat mensen samenbrengt, wat u tot uzelf brengt ook. Wat alles mooier maakt. Het is een cliché, hè? Allee, ja, ik weet dat ook. Maar het is ook wel zo.
Kan het jou kwaad maken als je koppels ziet die het niet goed met elkaar voor hebben?
Ah, amai. Razend kan het mij maken.
Ja?
Ja, dan denk ik echt van... Allee, ja, je zet elkaar zo de duivel aan het aandoen. Doe dat toch niet. Allee, ja, maak het of goed, of gaat uit elkaar. Het leven is zo vreselijk kort. Doe er nu iets mee, want allee, ja, voor je het weet, heb je nog maar 6 weken. Allee, ja, en dat vind ik heel belangrijk. En natuurlijk, ja, ik zie dan die koppels ruzien. Er komt er dan ook heel veel egoïsme bij mij bij kijken. Dat ik denk van, ah, jullie mogen en ik niet. Allee, ja. Ja, want die waarom-vraag blijft natuurlijk de hele tijd ook doormalen. Maar daar ga je ook nooit een antwoord op krijgen. Mm. Waarom dat dit gebeurd is. Allee, ja.
Mm. Waarin geloof jij?
Niks meer. Jammer genoeg. Ik geloofde voor Julian doodging, geloofde ik heel hard dat het leven het goed met ons voor heeft. Dat alles een reden heeft. Dat je een bepaald pad bewandelt en dat alles ook wel goed komt. Ja, nu is dat niet meer natuurlijk. Hè. Nu denk ik gewoon van hoe naïef was ik. Maar hoe erg mis ik dit ook. Ik mis het heel hard om te zeggen van... alles heeft een reden. Omdat dat geeft je ook heel veel houvast natuurlijk. Maar als ik zeg dat iets een reden heeft, dan moet ik ook haar dood een reden geven. En ik kan er geen reden voor verzinnen dat iemand van 40 die zo graag leeft, die zo blij is, die zo goede dingen doet, op zo'n gruwelijke manier moet doodgaan. Ik kan daar geen reden voor verzinnen. Dus op dat moment gaat ook al uw geloof weg in alles.
Is er iets na de dood?
Ik heb dat aan iedereen gevraagd toen zij stierf. En ik heb daar één mooi antwoord op gekregen van Siri Hustvedt, de schrijfster. Heb ik in New York ontmoet. En zij zei van, schatteke, waar hou jij je mee bezig om daarover na te denken? Wij weten dat niet. Dus dan moet het toch ook maar... Welk antwoord dat je ook geeft, van jawel, er is iets na dood, nee, er is... We weten het niet. Dus misschien moet je het ook gewoon loslaten. Mm-hmm. Ik vond dat heel schoon.
Wat dacht Julian?
Zij dacht net als ik dat alles een reden had en dat het leven het dus ook goed met ons voor had. Maar zij geloofde bijvoorbeeld ook in reïncarnatie. En daar geloofde ik dan weer niet in. Geloof is een groot woord. Hè? Zij dacht dat wij zouden reïncarneren, dat we hier waren om te leren en dat we dus elke keer weer nieuwe kansen kregen.
Mm, nee. Want hoe nuchter en realistisch je ook bent, je kon jezelf niet weerhouden om toch eens bij een medium langs te gaan. Hè? Om uit nieuwsgierigheid waarschijnlijk te weten wat die zou zeggen.
Alle handvaten zijn reddingsboeien op dat moment natuurlijk. Hè? En in het begin zat ik daar zo wel met mijn ogen te draaien. Omdat hij dan zei van ja, en jullie gingen ceremonies doen, klopt dat? En al die, dat ik dacht van zeg, dat heeft allemaal in de gazet gestaan, het gaat wel, hè. Allee, ja. Maar dan begon hij zo te zeggen van ja, jullie hebben zich een tijdje teruggetrokken, hè, dat inderdaad in Spanje. Dus hij begon zo'n aantal dingen te vertellen dat ik dacht van dit heeft nergens ingestaan tot nu toe. Dit is wat ik daarnet ook zei, hè, in een lege kamer tegen de muur staan aanpraten voor het geval ze er nog zou zijn. Ja. Dat was met dat medium juist hetzelfde. Hè. Stel dat er nog iets is en ik zie het over het hoofd, daar heb ik ook veel schrik voor, dat ik iets over het hoofd zie. Ja. Geeft ook veel stress, hè. Maar, ja.
Is er nog een beetje, want ik zie jouw armbandje.
Ja. Juweelontwerper Nico Taimans had mij gevraagd of hij een juweel mocht ontwerpen voor haar as in te houden. Dus dat is dit. Ik leg er af en toe mijn hand op. Ik weet niet waarom.
Ik denk het wel.
Ja, ik kan er geen antwoord op geven. Ja. Nee.
Huidhonger noemen ze dat ook, hè?
Ja, ja. Zo, ja.
Iets tastbaars hebben.
Ja.
Om op terug te vallen.
Om op terug te vallen. En whatever works, hè?
Ja.
Ja. Ik weet nog dat ik heb een deel van haar as ook uitgestrooid. En ik... Het is misschien heel belachelijk om te zeggen nu, maar ik strooide dat uit en er bleef ook nog wat in dat potje zitten. En dat ging aan mijn handen. En ik heb toen echt zo Het is echt stom om te zeggen, maar ik heb toen echt zo mijn vingers afgelikt. Omdat ik dacht van, ik ben die al kwijt. En nu die as ook al. En wat doe ik met mijn handen? Ga ik nu mijn handen wassen? Dan gaat dat door de riolering. En dat was zo'n extreme paniek. En ik heb echt zo mijn vingers afgelikt. Omdat ik dacht, ja, dan heb ik misschien toch nog iets van haar in mij. Allee, ja, je wordt echt zot hoor als er iemand sterft. Allee, ja, dat is... Ja.
Maar ze is er toch nog in jou? In jouw herinnering, in jouw gedachten zal ze altijd blijven? Hè?
In mijn gedachten zal ze altijd blijven. En ook in het werk dat ik nu voortzet, zal ze... Zij heeft daar ook de kern van... Ja, dat is haar kern ook, hè. Ja, ja.
Dat is ook een troost, hè?
Dat is ook een troost, ja. Ja.
Desmona met die onwaarschijnlijke stem van Grégory Frateur. Een nummer uit Book of Many, hun laatste cd Half River, Half Man. Fleur Pirets, je hebt hier een bijzondere band mee, hè?
Ja, goh, los van het feit dat Greg is een ubertalent. Alia, dat is een van de strafste zangers die ik ooit heb gehoord, denk ik. En het fijne is, wij blijven elkaar ook de hele tijd tegenkomen. Ik denk dat wij elkaar hebben leren kennen 10 jaar geleden, zoiets. En toen waren wij allebei ongelooflijke fuifnummers en wij sprongen van de ene bar naar de andere en wij eindigden dan om 5 uur 's ochtends in een karaokebar. Alia, zo dat soort dingen. En nu terug, de laatste keer dat ik hem gezien heb, waren we allebei curator van het Queer Arts Festival in Amsterdam. En dat is dan klikt dat weer onwaarschijnlijk. Hij heeft gigantische smaak en onze levens verweven zich af en aan elkaar. En dat is fantastisch. Ja. Ja.
Het is misschien een vreemde vraag om te stellen, maar ik zal ze ook aan jou stellen. Wat zou je echt nog willen in het leven?
Oeh, dat is een hele moeilijke. Ja. Bedoel je in de wereld, zoals wereldvrede?
Zowel persoonlijk als daarbuiten. Ik stel de vraag altijd en het is de eerste keer dat ik besef wat voor gewicht zo'n vraag
heeft. Ja, maar ik moet zeggen dat ik daar heel hard over heb nagedacht, omdat ik weet dat jij die vraag stelt. En nu overvalt ze mij helemaal opnieuw zo. Ik zelf, op een persoonlijk vlak, wil ik blijven werken en ik hoop dat ik de luxe blijf hebben om dus te informeren, te spreken, dingen te maken. Want natuurlijk, voor wat ik doe, moet er naar mij geluisterd worden. Dus ik hoop dat mensen naar mij willen blijven luisteren en dat ik dat ook mag doen. Dat mensen het ook interessant genoeg vinden en dat ze dan ook hun verantwoordelijkheid gaan opnemen. En dat kan natuurlijk uitlopen tot een groter geheel van wat wil ik voor de wereld. Ja, dat mensen naar elkaar beginnen luisteren en dat ze merken van, het is allemaal niet zo, niet zo zwaar en niet zo negatief als we het op dit moment aan het maken zijn.
Hoe zie jij jezelf oud worden?
Ik heb daar heel veel schrik van natuurlijk. Hè. Ik kom van een serie vrouwen in mijn familie die allemaal in de 90 worden. Als ik dat ook mag, dan moet ik dubbel zo lang als ik hier nu leef al, nog zonder Julian verder. Het is een hele moeilijke gedachte. Ik vind het ook heel moeilijk om op dit moment in de toekomst te kijken. Ik heb wel al die projecten die nu aan het komen zijn. En toch geloof ik nooit dat ze gaan gebeuren. Het was zelfs zo erg dat toen mijn boek naar de drukker ging, dat ik dacht van, oh ja, maar de uitgeverij kan het nog altijd terugroepen omdat ze zich misschien hebben vergist. En dan was het boek er en toen dacht ik van, ja, maar het ligt nog altijd niet in de winkel, straks gaat er iets fout. Dat is geen fijne mens, hè, die dat de hele tijd denkt. Dus ik relativeer alles echt wel plat. Af en toe stuurt Saskia de Koster mij een mailtje. Niet alles plat relativeren, hè, om mij even eraan te herinneren dat ik dit op dit moment echt wel aan het doen ben. Het is misschien omdat ik zoveel ben kwijtgeraakt, dat ik mijn hoop niet meer op iets wil zetten. Dat alles kan afgenomen worden. Dus dat ik er misschien niet meer op wil hopen. Misschien is het dat. Dat ik denk van, we zullen wel zien. Mm-hmm. Ja.
Je bent ook niet meer bang voor de dood, schreef je in je boek.
Nee, absoluut niet. Het is heel... ik geloof nergens meer in. En er is één ding waar ik nog wel in geloof. En daar heb ik dus absoluut geen bewijs van en al die dingen. En dat is dat ik haar ga terugzien als ik doodga. Ik weet niet waar ik dat vandaan heb. Het is een soort buikgevoel, een soort intuïtie. Maar dat gegeven in combinatie met geen schrik hebben voor de dood is natuurlijk een hele destructieve combinatie. Dus ik moet mijzelf af en toe daar wel eens van terugfluiten.
Je leeft wel heel gezond, hè?
Ja, maar dat is omdat ik mij daar ook goed bij voel. Dus ik drink niet omdat ik focus wil houden. En ook natuurlijk, alcohol maakt depressief. Suiker ook. dierlijke proteïne ook. Dus ik wil geen enkele invloed in mijn leven toelaten dat mij mogelijk depressief zou maken. Dus ja, niet drinken, geen suiker, vegan. Ik probeer mij ook niet te omringen met negatieve mensen. Ik ben daar heel waakzaam op. Omdat als ik een negatief verhaal van iemand hoor of iemand die echt heel negatief over de wereld is, dat kan echt zo 2 dagen aan mij blijven plakken. Dat is heel zot. Mijn energie is heel gelimiteerd geworden ook sinds zij is gestorven. En ik moet heel waakzaam zijn hoe ik met die energie omga. Ja.
Daar ben je ook mee begonnen, samen met haar, hè? Het niet meer drinken, ja, en het veganistisch eten.
Ja, omdat ik merkte ook dat Hans, mijn focus is daardoor ook veranderd. Ik heb heel veel gedronken vroeger, ik ben een ongelooflijke feester geweest. Ik ben dat terug geworden, ook zonder drank blijkt dat te lukken, heel hard te feesten. Maar ik merkte dat ik met een ander soort focus naar mijn werk keek. De mist was, niet dat ik een alcoholieker was, hè, maar als je drinkt, ook al is het maar 1 glas wijn, dat haalt de scherpe randjes eraf. Dus je kijkt naar alles vanaf een soort waas of weet ik veel. Mm-hmm. Nu is alles 100% duidelijk. Soms is dat ondraaglijk ook, hè, dat alles 100% duidelijk is. Maar het zijn wel mijn scherpe randen en ik moet er wel mee verder. Ja.
Het concept tijd is ook veranderd.
Tijd loopt niet meer lineair als er zoiets gebeurt. Het is alsof dat in een soort cirkel gaat. En waar ik eikpunten probeer te vinden. Je probeert je vast te houden aan water. Je draait echt in rondjes en af en toe probeer je op een steen te gaan staan om een beetje ademruimte te hebben en te zeggen van oké, ik moet hier even reflecteren op wat er is gebeurd om nu te weten hoe het verder moet. Maar die stenen om op te gaan staan zijn heel miniem. Die zijn heel weinig en die zijn heel klein. En soms denk ik ook van, laat het allemaal los. Ga gewoon mee met dat water en ik zie wel wat er gebeurt. Soms denk ik ook, erger dan dit kan het ook niet worden. Het kan altijd erger natuurlijk, dus ik zeg dat meestal niet luid op, want ik heb ook heel veel schrik dat het dan nog erger gaat worden. Maar
welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Het klinkt heel cliché, deze boodschap, maar ik denk echt van, doe het nu. Want morgen kan je horen dat je een hersentumor hebt. Allee, ja. Dus doe wat je nu moet doen en zie elkaar graag. Allee, ja, vooral zie elkaar graag. Ja. Hou je niet bezig met te haten en kwaad te zijn op mensen en kwaad te zijn of racistisch te zijn of homofoob te zijn. Want uiteindelijk, als je doodgaat, hè, het enige wat je meeneemt is wie dat je graag gezien hebt. Mm-hmm. Dat is echt het enige.
Zullen we Julie London nog laten horen met Fly Me to the Moon,
ja,
als afscheid?
Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
a song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Fly Me to the Moon in de versie van Julie London. En ja, jij zingt het ook, hè, Fleur?
Ja, toen zij aan het doodgaan was, heb ik zo af en toe een nummertje gezongen. En zij moest daarvan glimlachen, waarschijnlijk omdat ik niet kan zingen, zoals je eerder hebt gehoord.
Maar dit is een
prachtig
nummer.
Maar dit was een van de nummers, ja.
Fly Me to the Moon. Fleur Pirets, dank je wel voor het warme gesprek.
Dank je wel om mij te
Alle info is na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week op Autoloze Zondag ontvang ik hier de directeur van AB. En dat is Dirk de Klipleer. Een fijne zondag nog.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.